Namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt, gemeente. Tijdens de 11 maart gehouden vergadering van de kerkraad met de stemgerechtigde leden zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling broeder B. Blankenstein en tot diaken broeder A. Klinkhamer. Beide broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Indien er geen wettige bezwaren zullen worden ingediend, zullen de verkozen en benoemde broeders worden bevestigd zondag 26 april in de morgendienst door dominee H.H. Klomp. De collecten zijn vandaag voor de slotzang beiden voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is Johannes 18, vers 28 tot en met 19, vers 7. Johannes 18, vers 28 tot en met 19, vers 7. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, van Psalm 8, het eerste en het vierde vers. En er is me gevraagd, omdat de catechisanten van 12 en 13 jaar de komende week door zullen spreken over wat de gekozen psalmen te maken hebben met de preek, om daar ook iets over te zeggen. In de prediking staan we stil bij wie de Heere Jezus als mens was. En Psalm 8 zingt over de mens. Psalm 8, vers 1 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? We stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En aansluitend zingen we van Psalm 69 het vierde vers. Een psalm die spreekt over de wet, de ijver van het huis van de Heere. En ook zingt van het lijden van de Heere Jezus Christus. Psalm 69 vers 4 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen vanochtend de schriftengemeente in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, vers 28 tot en met hoofdstuk 19, vers 7. Johannes 18 vanaf vers 28. Hoor het woord van God. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat ze het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. En wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: ziet, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. We willen samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden en dan ook voorbeden doen. Maandag 23 maart is de officiële start van Hulp in Praktijk en daarvoor willen we voorbeden doen. We denken ook aan broeder H.A. van Manen, Blauwgraas 5. Hij is in het UMC opgenomen. We doen ook voorbeden voor broeder G. de Kleuver, Tachterhuis 3, in het ZGV opgenomen. En we bidden voor broeder W.C. van Doorn, Middelbuurtseweg 38. Laten we samen bidden. Genadige Heere in de hemel, we danken u en we prijzen uw naam dat we vanochtend in uw huis mogen zijn. Wat een geweldig voorrecht is dat, Heere, dat u ons schenkt. Dat we in alle vrijheid hier naartoe mogen komen. Om dat heerlijke woord van u te horen. We danken u daarvoor, Heere. En we bidden u, geef dat het ook zo in ons hart leeft. De dank aan u, dat u ons hier een plek geeft. En we bidden u, Heere, dat u het ook zo maken wilt dat we inderdaad uw woord horen. Opent u uw woord voor ons. En wilt u geven dat we vanochtend het mogen horen en met de ogen van het geloof mogen zien. U, de Heere Jezus Christus, als de leidende. U, de mens, bij uitstek. En we bidden, Heere, wilt u daartoe onze ogen openen? Want van nature zitten onze ogen daarvoor dicht. Zijn we blind, zien we het niet. Opent u dan onze ogen als we nog altijd zo zijn? En wilt u geven dat we dan als in een spiegel ook onszelf mogen zien? Ja, Heere, schenkt u ons uw geest. Dat we vanochtend in de prediking ook in de spiegel kijken en het mogen zien. Wat wij hebben verdiend. Hoe wij het ons hebben waardgemaakt om onteerd en door u geslagen te worden. Maar geef dan, Heere, boven alles dat we het oog mogen slaan op de Heere Jezus Christus. Die kwam om te lijden. Om zondaren zalig te maken. Mensen die het hadden verdiend dat u ze wegdeed. Bij u te brengen. Geef, Heere, dat we dat heerlijk evangelie mogen horen vanochtend. En geeft u alles wat daarvoor nodig is. Geef aandacht voor de prediking. Dat onze gedachten niet worden afgeleid door iets uit de afgelopen week of de komende week. Wilt u geven dat de Satan ons niet hindert, die altijd bezig is om te proberen afbreuk te doen aan uw woord, aan uw koninkrijk, aan uw geloofwaardigheid? Maar richt u ons op uw woord alleen. Zegent u hem die u roept om uw woord te verkondigen. Geeft u wat daarvoor nodig is. En dat hij als de vriend van de bruidegom wijzen mag op de Heere Jezus Christus. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. De mens die de plaats in wilde nemen van andere mensen. We bidden u, Heere, voor de kinderen in de kerk. Wilt u geven dat ook zij mogen begrijpen waar het in de prediking om gaat. En dat zo jong als ze zijn, ze iets mogen meenemen daarvan. Voor hun eigen hart en voor hun eigen leven. Zegent u de jongeren. Die staan midden in deze tijd met alle uitdagingen en vragen en ook verleidingen. Geef, Heere, dat uw woord het richtsnoer mag zijn voor hun leven. En dat ze zich daaraan gewonnen geven. Ja, dat ze zich bekeren tot u, de levende God, voor het eerst of weer opnieuw. Want, Heere, als we ons tot u bekeren, dan vinden we toch het leven. En dan vinden we toch ook wat echt mens zijn is. We bidden voor ouderen. De avond van het leven. Misschien alleen. U weet ervan, Heere. Van zorgen, van moeite, van pijn. Al hoeven we daar niet eens oud voor te zijn. En we spreken dat voor uw aangezicht uit. U weet ervan. Wilt u het dan ook tot uw zaak maken, Heere? En wilt u geven dat we het merken mogen dat als we zo de dingen voor u, de Heere, uitspreken en neerleggen, dat u ook hoort? We bidden vanochtend heel in het bijzonder voor broeder Van Manen die in het UMC is opgenomen. Wilt u voor hem zorgen, Heere? En wilt u geven dat de middelen die worden gebruikt ook onder uw zegenende handen goed werken mogen? We bidden u voor broeder De Kleuver. Wees u hem ook nabij en goed. En wilt u geven wijsheid aan de doktoren en dat de middelen die worden aangewend een middel mogen zijn in uw hand? Wees u met broeder Van Door. Breid u uw zegenende handen ook over hem uit. En wilt u geven, Heere, dat alles wat er gebeurt liggen mag in uw handen. Zo is dat toch. Maar we bidden u er ook om dat hij dat ook zien mag en beleven mag zo. Zegent u, Heere, ook allen die om de broeders die we noemden heen staan in liefde en die meeleven. En uiteindelijk doen we dat als gemeente toch allemaal. Wees u nabij en goed. We bidden voor de officiële start van hulp in praktijk. Geeft u, Heere, dat het inderdaad ook dat mag zijn. Praktische hulp. En dat daarin iets zichtbaar mag worden van de dienst van u, de Heere Jezus Christus, die in ons midden kwam. Niet om u te laten dienen, maar om te dienen, om zelfs uw leven te geven tot een losprijs, een rantsoen voor velen. Geef dat iets van die gestalte, ook in dat heel praktische hulpwerk, zichtbaar mag worden. We bidden u, Heere, vanochtend niet alleen voor onszelf, maar we bidden voor al die plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. Zegent u het. En wilt u vandaag op deze dag, de dag van uw opstanding in ons Heere Jezus Christus, uw koninkrijk uitbreiden. En geven dat uw woord zijn kracht bewijst. Bij mensen die samenkomen in een gebouw zoals wij. Bij mensen die samenkomen in de open lucht. In grote gemeenten, maar ook als iemand misschien helemaal alleen is, of als er maar een paar christenen zijn. Zegent u, Heere. We bidden u juist in deze lijdenstijd voor uw vervolgde kerk. Voor al diegenen die in de gevangenis zitten vanwege het getuigenis van uw naam. Ziet u naar hen om. Geeft u hen standvastigheid en moed. En dat ze troost mogen vinden in de wonden van de Heere Jezus Christus. Wees u genadig, Heere, al diegenen die te maken hebben met uitsluiting en discriminatie, omdat ze uw stem willen volgen. Geef dat ze mogen zien op u, de leidende Heere. We bidden, Heere, voor uw oude volk, het volk van de Joden, Israël. Geeft u dat uw woord ook daar zo zijn kracht mag bewijzen, dat eens u de Heere Jezus Christus als Messias wordt erkend, ook door hen. Wat zou dat een getuigenis zijn, Heere, voor de waarheid van uw evangelie. En daarom bidden we u en smeken we u, dat ook uw oude volk de ogen geopend mogen worden en ze zien mogen wie u de Heere bent. We hebben veel om in het gebed aan u voor te leggen, maar we hebben ook veel om u voor te danken en dat willen we u ook doen. Dat u ons de vrijheid geeft om hier samen te zijn. Dat u ons een Bijbel geeft in onze eigen taal die we mogen lezen. Dat u voor ons zorgt op zoveel manieren. In de gezinnen waar we een plek hebben. De school waar we naartoe mogen gaan. De catechisaties en alles wat er in de kerk ook verder gebeurt. Geef, Heere, dat het niet eens tegen ons getuigt. Maar dat het helpen mag, een middel mag zijn in uw handen, om ons te brengen tot het zien van u, de Heere Jezus Christus. En daarom bidden we u ook, Heere, om niets minder dan dat u zelf in ons midden aanwezig bent. Bekleed niet met de purperen mantel van de schande, maar bekleed met het woord van uw belofte. En dat u zo de rijen door wilt gaan en uitdeelt van uzelf. Ja, meer nog, dat u zichzelf aan ons zou willen wegschenken. Heer, wilt u dan zo ook geestelijke vragen oplossen die er mogelijk leven bij ons? Als we ons afvragen hoe we de vergeving van zonden zullen ontvangen. Als het voor ons een levensvraag is geworden hoe we u zullen kennen. Of hoe we u zullen dienen in de praktijk van elke dag. Geef dat het zo mag zijn dat we vanochtend u ontmoeten. Ja, dat u ons ontmoet. En dat het al onze vragen oplost. Of in ieder geval op de achtergrond stelt. En dat het ons toerust. Ook om te gaan de weg die u ons wijst. De weg van lijden. De weg achter u aan. Maar de weg ook tot het echte leven. Hoort u ons zo, Heere? Hoort u ons gebed en aanvaardt u onze dank? En hoort u ook uw lof die we u toezingen in onze psalmen? En die we ook uitspreken in onze gebeden. Want u komt toe de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. Want gij zijt geslacht en hebt u goden gekocht, een volk met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. U tot eer. Geef, Heere, dat het zo mag zijn vanochtend. Een eredienst tot eer van uw grote Heilige naam. Om Christus wil bidden we het. Amen. Als een inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 22, de versen 3 en 6. Psalm 22, de psalm over het lijden van de Heere Jezus Christus. Waar we lezen, maar ik ben een worm. Geen man, geen mens. Psalm 22, vers 3 en 6 als inleiding op de prediking. Onze tekst voor de prediking van vanochtend, gemeente, vindt u in Johannes 19, het vijfde vers. Johannes 19, vers 5. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Straks na de prediking zingen we van Psalm 138, het vierde vers. 138, vers 4, na de prediking. Gemeente, wat is de mens? Dat hebben we gezongen met Psalm 8. Wat is de mens eigenlijk? Aan de ene kant kun je zeggen wat Psalm 8 ook zegt, dat de mens een weinig minder is gemaakt dan de engelen en dat hij hoog met eer verheven is door God onder koning in deze wereld. En wat een grootheid zie je ook van de mens als je zo de geschiedenis doorkijkt. Grote personen en grote daden en ook vaak grote ego's. Ja, en daar zie je meteen al die schaduwzijde. Wat is de mens? De mens is ook een heel klein en een heel zwak en een heel nietig wezen. Kom maar eens in onze ziekenhuizen, in onze verzorgingshuizen. En vraag daar eens, wat is de mens? En niet zo in het algemeen natuurlijk, maar voor jezelf. Wat ben ik nou helemaal als mens? Kan heel wat lijken. Maar als je nou alle franje en alle versiering eraf haalt, wat blijft er over? Alleen maar een mens. Pilatus wijst hem aan vanochtend. Zie de mens. En dan wijst hij de Heere Jezus Christus aan. Alsof Pilatus zeggen wil, kijk, dat is nou wat er van een mens overblijft. Als je alles eraf haalt, letterlijk zijn kleding en de huid van zijn rug, dan is dit wat er overblijft. Zie de mens. En al bedoelt die cynische Pilatus dat waarschijnlijk helemaal niet. Maar hij spreekt meer waarheid dan hij ooit voor mogelijk heeft kunnen houden. Hij is eigenlijk een profeet. Tegen wil en dank dat wel en zonder dat hij het zelf beseft heeft, dat ook. Maar hij heeft door en door gelijk. Daar staat niet maar een mens, niet maar een exemplaar van de menselijke soort, maar daar zie je nou de mens. Want zo staat de Heere Jezus daar. Als de mens. De tweede Adam. Die de plek inneemt die de eerste Adam had verdiend. Ja, die u en jij en ik hebben verdiend. Staat hij daar ook op jouw plaats en op mijn plaats? Zo willen we er naar luisteren vanochtend en we schrijven boven de prediking. Zie de mens, we letten op drie dingen. Allereerst op zijn eer, vervolgens op zijn kroon, ten derde op zijn kleed. Zie de mens, zijn eer, zijn kroon, zijn kleed. Er is al heel wat gebeurd, gemeente, als Pilatus deze woorden spreekt. De woedende volksmassa heeft de Heer Jezus naar het rechthuis van Pilatus gebracht. En omdat ze nogal vroom zijn, willen ze dat rechthuis niet binnengaan. Want wie daar binnengaat, die wordt onrein en die kan straks het grote feest, het Pascha, het feest van de bevrijding, niet vieren. En Pilatus komt naar buiten om hun wensen te horen en je proeft eigenlijk uit de hele geschiedenis en ik heb geprobeerd dat in het lezen ook uit te laten komen dat Pilatus het eigenlijk niet zo buitengewoon veel interesseert totdat straks later in de geschiedenis, we hopen dat vanmiddag te horen, zijn eigen hachje op het spel komt te staan. Dan komt Pilatus wel in actie. Maar je beproeft bij Pilatus een soort afstand, een cynisme zelfs. Hij wil niet zoveel met die Joden te maken hebben. Maar hij ontkomt er dan toch niet aan om deze zaak te behandelen. En misschien is het u wel opgevallen, tot 3 keer toe zegt Pilatus tegen de Joden: ik vind geen schuld in hem, volgens mij is hij onschuldig, als rechter kan ik hem niet veroordelen. Maar ze blijven aanhouden. En als het erom gaat dat iemand losgelaten kan worden, dan kiezen ze liever de moordenaar Barabbas dan deze Heere Jezus Christus. En uiteindelijk doet Pilatus wat wij tegenwoordig zouden noemen een ultieme poging. Hij laat de Heere Jezus Christus geeselen. Normaal gesproken gebeurde dat niet met iemand die nog niet veroordeeld was. En hij laat hem geeselen, niet op de Joodse manier, want dat mochten maximaal 39 slagen zijn, maar op de Romeinse manier, waar de maar werd doorgeslagen en doorgeslagen. En zijn soldaten, ze bespotten hem en ze zetten hem een doornenkroon op het hoofd, en ze hebben nog ergens een oude soldatenjas die wat faal is geworden en die wel wat lijkt op paars, de kleur van de keizer. Ze werpen hem om. En zo leidt Pilatus de Heere Jezus naar buiten. Met die soldatenjas aan en die doornenkroon op zijn hoofd. En zo wijst Pilatus hem aan. Kijk eens. De mens. Waarom doet Pilatus dat eigenlijk? Je zou denken, en zo hebben we het misschien vaak gehoord, dat Pilatus dat doet om medelijden op te wekken bij het volk. En toch? Dat lijkt me zeer de vraag of dat hier aan de hand is. Zou dat inderdaad zo zijn? Zou dat bij Pilatus opkomen, medelijden? Heeft hij zelf zoveel medelijden dan? Is hij een warm mens, een medelijdend mens, van wie je zou verwachten dat hij bij anderen ook medelijden verwacht? Je merkt er helemaal geen enkel spoor van. Hij laat een onschuldige geeselen. Enkel maar omdat dat zo uitkomt. Omdat hij er dan vanaf kan zijn. Zou zo iemand verwachten dat anderen medelijden hebben? Nee toch? En bovendien, als Romein zal Pilatus iets geweten hebben van hoe het eraan toe ging in de arena in Rome, en zoals het helaas soms nog er wel eens aan toe gaat, als een mensenmassa bloed ziet. Het is afschuwelijk om het te zeggen, maar het is waar, dan willen ze meer bloed zien. Dus nee, waarschijnlijk gaat het hier niet om medelijden. Maar we moeten Pilatus' actie zien tegen de achtergrond van de cultuur van die tijd. Pilatus was een Romein. En voor een Romein is niet zo belangrijk als zijn eer. En is niet zo erg als publieke schande. Dat iedereen je schande ziet. Er zijn voorbeelden bekend uit de Romeinse geschiedenis, dat als iemand in het openbaar was vernederd, onteerd, dat hij naar huis ging en zichzelf van het leven beroofde. Afschuwelijk. Daar zat de gedachte achter, als je eer weg is, dan is je leven weg. Dan heb je helemaal niks meer over. Nu, in dat licht, zie de mens. Hij staat er helemaal onteerd. Hij is bespot. Hij heet de koning der Joden te zijn, dat is de beschuldiging. Maar wat Pilatus nu met hem heeft gedaan, dat maakt dat hij nooit nog serieus de koning der Joden kan zijn. Iemand die alle eer is ontnomen. Als deze man later nog eens zal proberen om een gooi te doen naar het koningschap, dan zal er altijd iemand zijn die zich dit gebeuren herinnert. En dat sluit de weg naar het koningschap definitief af. Nee, koning wordt hij nooit meer, althans niet volgens de maatstaven van Pilatus en van deze wereld. En zo staat hij daar dan, onteerd en geslagen. En juist zo is hij ook degene die hij zijn moet en die hij zijn wil. Daar staat de lijdende knecht des Heren. Daar wordt de profetie vervuld. De profetie van Jesaja. Ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. En mijn wangen aan degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheid en speeksel. En die profetie uit de psalmen. Psalm 129. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getrokken. En zo wordt Pilatus ingeschakeld als profeet tegen wil en dank. Net als eens Biliam, die er ook helemaal niet op uit was om het volk te gaan zegenen, maar die dat wel moest doen. Zo wordt Pilatus, die er niet op uit is om te profeteren, profeet. Zie de mens. Net als Caiaphas eigenlijk. Die kort tevoren heeft gezegd, het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk te gronde gaat. Profetisch. Want die ene mens die zou sterven, die zou een volk in het leven behouden. En zo spreekt Pilatus hier ook profetisch. Zo wordt de profetie ook vervuld. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Bekende woorden. Maar vanochtend moeten we het zien. Zien dat het waar is. Hij werd geslagen, onteerd. Voor mij, ja, is dat zo? Voor mij. Want op welke plek staat hij eigenlijk? De plek die bestemd was voor een ander, voor Barabbas zou je kunnen zeggen. Ja, maar de plek allereerst bestemd voor Adam. Want als er nou één mens was die het verdiend had om geheel en al onteerd te worden. Adam. Die mens die met eer en heerlijkheid was gekroond. Door God in deze schepping geplaatst. En die zichzelf de kroon van het hoofd heeft getrokken. Omdat hij zelf koning wilde zijn, ja. Hij was onder koning onder God, maar hij nam er geen genoegen mee. Hij wilde zelf koning zijn. Adam, ja, Adam, wie is dat? Dat bent u toch? En jij? En ik? De mens die tegen God in opstand is gekomen. De mens die het inderdaad waard is om bespot te worden, omdat hij een spotkoning is. Koning willen zijn, maar kijk eens wat er van terechtkomt met die mens. En in dat licht, kijk eens wat hier gebeurt. Hier komt de Zoon van God in het gericht van Pilatus. Nou, uiteindelijk het gericht van God zelf. Hier treedt God met zijn Zoon in het gericht. Ons avondmaalsformulier zegt het zo prachtig. Dat de Heere God de zonde, eer dat hij ze ongestraft zou laten blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ook uw zonde. Is dat uw beeld dat daar staat? Zie de mens, bent u dat? Stemt u dat toe? Ik heb het verdiend. Dat is moeilijk voor ons, mensen in de 21ste eeuw hier in Nederland, om schuld te belijden. Het is opzienbarend als een bankier sorry zegt. Maar als je nou schuld belijdt, zelfs zover dat je zegt, ik heb het verdiend, om zo tentoongesteld te worden. Als een mens die eigenlijk, ja, ik zeg het toch maar zo, belachelijk is in zijn grootheidswaan. Hebt u zo wel eens in de spiegel gekeken? Dat je van jezelf wel heel wat denkt, maar nou in Gods oog. Heer, ik heb tegen u gezondigd. Onteerd. Waarom? Omdat het de hoogste eer van een mens is om te leven zoals God dat van hem vraagt. De hoogste eer van een mens ligt daarin dat hij wandelt naar Gods wet. En wat doen wij? We hebben onszelf onteerd. We willen niet leven naar Gods wet. We verzetten ons er tegen. En als je nou zo in de spiegel kijkt, doet u het? En jij? Heb je het gedaan? Zie dan vanochtend dus dat er daar één staat op de plek van mensen die de dood hebben verdiend, van mensen die het verdiend hebben om onteerd te worden. Jezus Christus. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Kent u dat wonder? Dat is nooit vanzelfsprekend. Dat is en dat blijft een wonder. Als je het hebt gezien, wat je hebt verdiend bij de Heere. Die striemen, die slagen, die ontering. En dan Hij in mijn plaats. Daar raak je nooit over uitgedacht of over uitgezongen. Hij in mijn plaats. Wat een profetisch woord. Zie de mens. Tweede dat we zien, zijn kroon. Hij staat daar met de doornenkroon op zijn hoofd. En eigenlijk moeten we zeggen, het is meer een krans. Dat is het woord dat er in de grondtekst staat. Een krans zoals die werd gedragen door een Romeinse veldheer die terugkeerde van een veldslag die hij glansrijk had gewonnen. En hij nam de krijgsgevangenen mee en dan kwam er een optocht door de hoofdstad van de provincie of misschien zelfs in Rome. En de leider van die veldtocht droeg een lauwerkrans en stond vaak op een strijdwagen en dan daarachter aankwamen al de mensen die hij had overwonnen en die dienden als een onderstreping van zijn macht, zijn majesteit en de soldaten marcheerden achter hem aan. Dat is het beeld. En de Romeinse soldaten, ze hebben gedacht, hij wordt een koning genoemd, de Heere Jezus. Dan zullen we hem als een koning ook versieren. En treffend, dat als ze dan een krans vlechten, dat ze daar doornen voor gebruiken. Ja, welke bedoeling hadden ze daarmee? Om te spotten, ja, maar ook om hun pijn te doen. Bij doornengemeenten moeten we niet denken aan doornen zoals wij die kennen, maar zoals die in het oosten wel voorkomen, die tot 10 centimeter lang kunnen worden. Die worden in elkaar gevlochten. En op zijn hoofd geduwd, gedrukt. De bedoeling van die soldaten is enkel om hem te pijnigen en te bespotten. Maar wat is Gods bedoeling? Ook die doornenkroon is profetisch. En toen de Heere Adam en Eva uit het paradijs verdreef, toen de mens uit het paradijs weg moest, wat werd er toen gezegd dat de aarde doornen zou voortbrengen? Doornen waar je niks aan hebt, die enkel maar pijn kunnen doen. Symbool van de zonde, van de overtreding van de mens. En nou treedt de Heere Jezus daar naar voren met een kroon van doornen. Ziet u het profetische erin? Hij draagt de gevolgen van de zonde, hij draagt het symbool van de zonde op zijn hoofd. En hoor dan eens de echo van hoe dit evangelie begon. Johannes de Doper. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hier zie je hem. Hier zie je hem. Hij draagt de zonde van zijn volk als in een symbool op zijn hoofd. Hier is het lam van God. En hij staat op de plek van de mens. Hij is de mens voor anderen. En als die doornen zo in zijn hoofdhuid prikken, dat het bloed over zijn gelaat loopt, dan is dat het bloed dat reinigt van alle zonden. En dat profeteert dat doornen en distels het laatste woord niet hebben op deze aarde. Maar dat voor een doorn een dennenboom en voor een distel een myrteboom zal opgaan. Profetisch, ja, dit is toch ook zijn kroon. Dit is toch ook zijn heerlijkheid. Dit is toch ook waar hij zijn eer in stelt. Dat hij de zonde van zijn volk draagt tot het einde toe. Dit is zijn triomf. De soldaten hebben gelijk. Hij staat hier te triomferen over de machten van zonde, dood en hel. Je ziet het er niet aan af. Met je natuurlijke ogen. Maar met de ogen van het geloof zie je het. Juist door onder te gaan, overwint hij. Juist door aan het kruishout genageld te worden straks, triomfeert hij over de zonde, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij laat zijn gezegend lichaam aan het kruishout nagelen. Zie de mens. Ja, zo is hij ook de overwinnende koning. Daar hopen we vanmiddag meer van te horen. Straks blaast hij de laatste adem uit. En dan denkt iedereen dat hij het heeft verloren. Maar dan zien ze het verkeerd. Zo overwint hij juist. Want vlak voordat hij de laatste adem uitblaast, zegt hij: het is volbracht. Het is klaar. Het is volkomen. De zaligheid van zondaar. En Pilatus snapt er helemaal niks van natuurlijk. Die machtsmens die in termen denkt die niet passen bij wat de Heer Jezus zegt. Lees het nog maar eens na hoe ze met elkaar in gesprek zijn. Pilatus begrijpt er helemaal niks van. De Joden begrijpen het niet. De soldaten begrijpen het niet. Maar begrijpen wij het wel. En dan niet alleen met ons verstand, maar met heel ons leven, met heel ons hart. Hier staat de koning van mensen die niks koninklijks meer hebben. Die door God koninklijk waren geschapen. Maar waar alle koninklijke glans vanaf is. Die als het ware de kroon droegen, de kroon van deze schepping. Maar die nu leven in een wereld vol doornen. Herkent u ze wel, de doornen? Uw zonde? Jouw zonde? Heb je inderdaad zonde? Dat je het ziet, die dingen die er in mijn leven zijn en wat er in mijn hart leeft, dat gaat in tegen God. Ik wil niet dat God koning over mijn leven is, dat is zonde. En hoe word je daar nou van verlost? Maar ook de doornen als gevolgen van de zonde. Doornen die diep in het vlees kunnen drukken. Paulus had er ook last van. Ellende die er is in uw persoonlijke leven. Een ziekte die zomaar openbaar komt. Moeilijkheden met kinderen. Met broers en zussen, dat het niet loopt. Of in deze tijd, zakelijk. Dat je bang bent dat je je baan verliest. Of dat je bedrijf omvalt. En wat een pijn doet dat. Dat prikt als een doorn in je huid. En wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Zie de mens die de doornenkroon droeg en die bereid is om de zonden te dragen. Er is ruimte genoeg voor de hele wereld. En zie eens zijn geduld. Ze moeten maar eens met je spotten. dan verlies je toch je geduld, of niet? De een is wat geduldiger dan de ander, maar er komt dan een moment, dan hou je het niet meer, dan is het genoeg geweest. Dit laat ik me niet zeggen. De Heere Jezus liet met zich spotten. Er was maar één wenk nodig naar de hemel. En zijn engelen zouden hem hebben geholpen. Maar hij droeg het, hij verdroeg het. Niet eens voor zichzelf, nee. Voor anderen. De mens. Voor anderen. Wat een evangelie, hè? Als je hem ziet, tenminste. Als je ogen voor hem opengaan. En je ziet, daar staat hij. En hij draagt de zonde. En als je hem zo ziet, dan kun je ook niet bij hem vandaan blijven. Dan moet je hem wel, zoals onze geloofsbelijdenis zegt, omhelzen. En niks anders meer buiten hem zoeken. En dan, wat een wonder, dan draagt hij ook mijn zonde weg. Of bent u er nog zo een die graag zelf de kroon wil dragen? Zo worden we allemaal geboren. Oh, wat zijn we graag koning van ons eigen koninkrijkje. Totdat het vergaat natuurlijk. En dat moment dat komt, vroeger of later. Bent u nog zo iemand? Koning willen zijn? Meer dan een ander? Ik bepaal wat ik doe? Bent u dan eigenlijk niet een koning die spot waard is? Want het koninkrijk van u, wat stelt dat nou helemaal voor? Wat kunt u dan allemaal? Hebt u zoveel macht? Of moet je, als je nou eerlijk in de spiegel van Gods woord kijkt, vanochtend zeggen, als je probeert zelf koning te zijn in je leven, dan ben je eigenlijk een beetje een tragische figuur. Want er komt niks van terecht. Zouden we dan niet ons onderwerpen aan koning Jezus Christus? En delen in zijn triomftocht? Maar gevangen laten nemen door hem, jazeker. En delen in de triomf van de gekruisigde die de zonde der wereld wegdraagt. Ten derde, zijn kleed. Ja, het moest een purperen mantel voorstellen. Purper, de kleur van de keizer. Gewone mensen in Rome mochten dat niet dragen, want dat werd gezien als een schending van de eer van de keizer. En dat kon je zelfs je leven kosten. Het was sowieso toch te duur om te kunnen kopen voor gewone mensen. Purper, heel kostbaar. Dus je liet het ook wel uit je hoofd. Dat is rood, maar dan tegen paars aan. Werd prachtig gevonden in die tijd. Nu had Herodes de Heere Jezus naar Pilatus gestuurd in een wit kleed. En wit, dat was de kleur die iemand droeg die begon aan een politieke carrière. De kleur van een politieke kandidaat. Iemand van wie hoge verwachtingen bestonden. En die met dat wit uitdrukte, ik ben rein. Vertrouw mij. Maar nu draagt hij een purperen mantel. Want die soldaten die hebben dat wel gezien en ze zullen hem eens verheffen tot de koninklijke waardigheid in hun spot dan. En toch, weer zeg ik, het is profetisch. Purper is precies de kleur die bij hen past. Nee, niet zozeer vanwege wereldlijke macht of iets dergelijks. Maar vanwege zijn bloed. Dat hij op het punt staat te storten. Want dat bloed van hem, ja, dat kleurt hem helemaal. Dat bloed van hem, dat is ook het belangrijkste. Omdat dat reinigt van alle zonden. Ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken aan een heel beroemd altaarstuk dat ik ooit zag. Misschien hebt u het ook wel eens gezien. Of op een plaatje. Het Isenheimer altaar van Matthias Grunewald. Waar Johannes de Doper naar de Heere Jezus wijst. En je ziet hoe uit de wonden van Christus het bloed vloeit. En dat bloed dat wordt opgevangen in een beker. Een avondmaalsbeker. Wat een prachtig beeld is dat. Het bloed van het lam. Dat de beker vult waaruit allen drinken die van hem zijn. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Gemeente, de Heere Jezus Christus presenteert zichzelf nog steeds. Zie de mens, ook vanochtend. En vanochtend nadert hij tot ons in het gewaad, nee, niet in die oude soldatenjas. Maar in het gewaad van zijn belofte. Zijn belofte. Dat wie tot hem komt, dat hij die niet uitwerpt. Zijn belofte. Dat hij zondaren ontvangt en reinigt en heiligt. En dat hij aan mensen die zichzelf hadden onteerd, weer leert wat echt mens zijn is. Dan ben je een mens niet die zijn eigen koninkrijkje probeert op te bouwen en dat wanhopig probeert te verdedigen tegen vijandelijke invloeden. Maar een mens die net als de mens leeft voor anderen. Zichzelf geeft voor anderen. In de navolging van deze Heere Jezus Christus. Zie de mens. Ja, dat wordt ook tegen ons gezegd vanochtend. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie deze mens. En juist dat hij bekleed is met zijn belofte, dat maakt dat we hem zien kunnen. Want van onszelf zijn we blind. Ik haal dat al aan. Misschien denkt de jongere, ja, zie hem, maar er is toch niks te zien. Nee, het gaat om een zien met de ogen van het geloof. Het gaat om een zien, dat betekent, nou kijk ik niet meer naar mezelf allereerst. Alsof het in deze wereld om mij draait. Nou kijk ik niet meer alleen naar mezelf en al mijn zonde en al mijn schuld, maar ik kijk naar hem. En wat er dan gebeurt, dat kan ik misschien het beste verwoorden met zoals Bunyan dat schrijft in De Christenreis, dat bekende boek. Het gaat over christen die met een pak, zijn zondepak beladen, op reis gaat. En er komt ook een moment in voor van zien. Als hij staat aan de voet van het kruis. En hij kijkt omhoog. En hij ziet de gekruisigde Christus. Dan raakt dat pak los van zijn schouders. En de aarde opent zich achter hem. En dat pak zonde, dat valt heel diep. Ik weet niet eens hoe diep. Hij ook niet. Want de aarde sluit zich weer. Zien we zo de Heere Jezus Christus. Dan raken we alles aan hem kwijt. Mijn zonde, jazeker. Maar ook mijn hele leven. Zegt u het na met dat bekende gedicht. Ja, ik kost hem die slagen. Die smarten. En die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammer aan. Als je dat zegt, dan ga je toch niet hetzelfde de kerk uit als je er bent ingekomen. Dan kun je toch niet straks de week weer ingaan. En dan je eigen koninkrijkje weer opbouwen. Dat kan toch niet. Dan laat de Heere Jezus Christus ons toch ook een voorbeeld na. Nee, ik zeg niet alleen dat hij daar als een voorbeeld staat. Dat zou tekort zijn. Maar hij is er ook voorbeeld. Mens die zich geeft voor anderen. Ja, als er nou vanochtend naar u gewezen zou worden. of naar mij? Kijk eens naar die mens. Wat zien we dan? Zien we dan iets van de Heere Jezus Christus? Nee, dat is nooit volmaakt en dat is nooit compleet akkoord. Maar kunnen andere mensen iets ervan zien als u de Heere Jezus Christus toebehoort? En wordt het merkbaar in de praktijk van elke dag dat u een mens bent die hebt geleerd wat mens zijn is? Een mens die leeft voor anderen. En daar word je nee niet ongelukkig van. Dat is nou net de enige manier om echt mens te zijn. Zie de mens. Wie deze mens ziet, de Heere Jezus Christus, die ziet Gods gelaat. En eens komt de dag. Dan zal iedereen hem zien, ook als de mens die hij is geweest, ook met de wonden in zijn handen. En hoe zult u hem dan zien? Hopelijk zie je hem dan niet voor het eerst. Want dat zal vreselijk zijn. Dan zul je moeten vergaan. Omdat je niet wilde dat deze mens koning over je zou zijn. Maar gezegend bent u, ben jij, als je hem dan weer ziet. De mens, God, de koning, mijn Heere Jezus Christus. En dan zal het blijken. Hij regeert. Dan draagt hij de kroon, niet langer van de doornen, maar de kroon van de heerlijkheid. En allen die van hem zijn, ze zullen hun kronen aan zijn voeten neerleggen. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heren, we danken u voor wat u ons gaf, ook in de verkondiging van uw woord. De Heer Jezus Christus werd ons aangewezen en we bidden, Heren, geef dat we hem mogen zien met de ogen van het geloof. En dat we alles in u, de Heren, mogen vinden. Zegent u, Heren, uw woord en wilt u geven dat het vrucht draagt in het midden van de gemeente. Weest u met ons, ook in deze dag. Geef, Heere, dat we deze dag mogen besteden in uw dienst, tot uw eer, dicht bij uw woord. Brengt u ons vanmiddag ook weer samen rondom uw woord en zegent u ook dan de prediking. Aanvaardt u, Heere, onze dank. Enkel om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we onze slotzang uit Psalm 8, nogmaals uit Psalm 8. Nu de versen 6 en 9, Gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uwer handen. Psalm 8, vers 6 en 9, onze slotzang na de inzameling van de gaven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.